Richteren. Rechters. Dat is de moderne vertaling. Mensen die recht moesten doen en recht moesten spreken, die voorop zouden moeten lopen. In die tijd nodig, en u zult ontdekken dat dat ook voor vandaag geldt. Precies hetzelfde. We zijn toegekomen aan hoofdstuk 2. Richteren 2. En ik lees dat voor uit de herziene Statenvertaling. En een engel van de Heere ging van Gilgal naar Bochim en zei: ik heb u uit Egypte geleid en u in het land gebracht dat ik aan uw vaderen gezworen heb. En ik heb gezegd: ik zal mijn verbond met u niet verbreken voor eeuwig. En wat u betreft, u mag geen verbond sluiten met de inwoners van dit land. Hun altaren moet u afbreken. U bent mijn stem echter niet gehoorzaam geweest. Daarom, waarom hebt u dit gedaan? Daarom heb ik ook gezegd, ik zal hen niet voor uw ogen verdrijven. Maar ze zullen u tot prikkels in uw zijden zijn. Zo van, je zult er echt last van hebben. En hun goden zullen u tot een valstrik zijn. En toen de engel van de Heere deze woorden tot alle Israëlieten gesproken had, gebeurde het dat het volk luid begon te huilen. Daarom gaven zij die plaats de naam Bochim. Dat betekent dus echt wenen, of plaats van wenen. En ze brachten daar offers aan de Heere. Toen Jozua het volk had laten gaan, waren de Israëlieten weggegaan, ieder naar zijn erfelijk bezit om het land in bezit te nemen. En het volk diende de Heere al de dagen van Jozua en al de dagen van de oudsten die lang geleefd hadden na Jozua. En die alle grote daden van de Heere gezien hadden en die hij voor Israël verricht had. Maar toen Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van de Heere, gestorven was, 110 jaar oud, en ze hem begraven hadden in het gebied dat zijn erfelijk bezit was, in Timnat-Heres, op een berg van Ephraim ten noorden van de berg Gaas. En ook heel die generatie met zijn vaderen verenigd was, stond er na hen een andere generatie op, die de Heere niet kende en evenmin de daden die hij voor Israël verricht had. Toen deden de Israëlieten wat slecht was in de ogen van de Heere en zij dienden de Baals. Zij verlieten de Heere, de God van hun vaderen, die hen uit het land Egypte had geleid. En ze gingen achter andere goden aan. Goden van de volken die rondom hen woonden. Ze bogen zich voor hen neer en verwekten de Heere tot toorn. Want ze verlieten de Heere en dienden de Baals en de Astartes. Toen ontbrandde de toorn van de Heere tegen Israël en hij gaf hen over in de hand van plunderaars die hen plunderden. Hij leverde hen over in de hand van hun vijanden van rondom, zodat ze niet meer konden standhouden tegen hun vijanden. Overal waarheen ze uittrokken was de hand van de Heere tegen hen, ten kwade, zoals de Heere gesproken had en zoals de Heere hen gezworen had. Ze zaten zeer in het nauw. En de Heere deed richters opstaan die hen verlosten uit de hand van hen die hen plunderden. Maar ze luisterden echter ook niet naar hun richters, maar gingen als in hoererij achter andere goden aan en bogen zich voor hen neer. Al snel waren zij afgeweken van de weg die hun vaderen gegaan waren. Toen die luisterden naar de geboden van de Heere. Zij deden zo niet. En wanneer de Heere voor hen richters liet opstaan, was de Heere met de richter en verloste hij hen uit de hand van hun vijanden al de dagen van de richter. Want het berouwde de Heere vanwege hun gekerm over hen die hen onderdrukten en die hen in het nauw brachten. Maar bij het sterven van de richter gebeurde het dat ze zich weer afkeerden. en nog verderfelijker handelden dan hun vaderen. Door achter andere goden aan te gaan, die te dienen en zich daarvoor neer te buigen. Ze gaven geen van hun daden op en evenmin hun halsstarrige levenswandel. Daarom ontbrandde de toorn van de Heere tegen Israël. En hij zei, omdat dit volk mijn verbond heeft overtreden, dat ik hun vaderen geboden heb, en zij naar mijn stem niet geluisterd hebben, zal ik ook geen enkel van de heidenvolken meer voor hun ogen verdrijven, die Jozua heeft overgelaten toen hij stierf. Opdat ik door hen Israël op de proef stel, om te zien of zij de weg van de Heere in acht zullen nemen door daarin te gaan zoals hun vaderen die in acht genomen hebben, of niet. Zo liet de Heere deze heidenvolken blijven door hen niet onmiddellijk te verdrijven en hen niet in de hand van Jozua over te geven. Dit nu zijn die volken die de Heere liet overblijven om Israël door hen op de proef te stellen. Dat wil zeggen, alle Israëlieten die niet wisten van al de oorlogen met Kanaan. Alleen omdat de jongere generaties van de Israëlieten daarvan zouden weten, om hun de oorlog te leren. Alleen hun die er tevoren niet van wisten. Vijf vorsten van de Filistijnen en de Kanaanieten, de Sidoniërs, de Hevieten, die in het bergland van de Libanon woonden, van de berg Baal Hermon af tot aan Lebo Hamat. Ze waren er om Israël door hen op de proef te stellen, opdat men zou weten of zij naar de geboden van de Heere zouden luisteren, die hij hun vaderen door de dienst van Mozes geboden had. Toen nu de Israëlieten te midden van de Kanaanieten, de Hethieten, de Amorieten, de Ferezieten, de Hevieten en de Jebusieten woonden, namen zij hun dochters voor zich tot vrouwen en gaven zij hun dochters aan hun zonen en zij dienden hun goden. Tot zover vanavond. Nou, daar word je niet vrolijk van, daar word je niet blij van. Dan krijg je het gevoel van, wat moeten we daarmee? En is dit nu de boodschap die de gemeente, de kerk van onze Heer Jezus vandaag nodig heeft? En mijn antwoord is ondubbelzinnig, ja. Dit is de boodschap die we vandaag nodig hebben. En ik wil proberen om dat zo duidelijk mogelijk te stellen. We hebben met opzet gekozen voor dit boek. Vorige keer was hier iemand die zei, ik ben al zo en zo lang een christen, maar ik heb nog nooit een preek over het boek Richteren gehoord. Iemand, misschien bent u er wel weer vanavond. Maar ik kan me dat indenken. Je moet echt weten wat je zou willen zeggen als je dit boek gaat behandelen. En toch, het zal duidelijk zijn vanavond, denk ik, dat dit een heel belangrijk boek is. Ik wil een aantal lijnen naar het Nieuwe Testament trekken en één direct al aangeven aan het prille begin van deze avond. En dat is de lijn dat u het woord richter of rechter of iemand die de leiding neemt wel eens mag verbinden met een term uit het laatste Bijbelboek, schrijf aan de engel van de gemeente. En dan komt Efeze, Smyrna, weet je wel, dan komen die zeven gemeenten. Dat, ook daar is sprake van alles binnengeslopen in het laatste Bijbelboek, in die zeven zendbrieven, in die zeven stukjes tekst over de gemeente van Efeze, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardes enzovoort. Maar ook daar wordt iedere keer aan het eind van elk stukje een soort uitdrukking gebruikt die u kent. En die uitdrukking luidt, wie overwint, die zal ik geven. En nu zit u eigenlijk met een prachtige illustratie in uw handen over wie overwint, die zal ik geven met mij te zitten. Op mijn troon zoals ik in de troon van mijn vader zit. Bij het laatste van Laodicea. Dat wil ik nog wat versterken straks. Maar in de eerste plaats, er zijn hele duidelijke parallellen. En het eerste grote stukje onderwijs van vanavond is wel dat zij niet meer in Gilgal kwamen. Gilgal was de plaats aan de andere kant van, aan de landzijde van de Jordaan. Dus ze waren door de Jordaan getrokken. Destijds, met Jozua. En ze waren tussen de Jordaan en Jericho in een soort kampement terechtgekomen. En daar hebben zij een aantal dagen, weken gebivakkeerd. Nog preciezer, daar zijn ze een hele tijd, iedere keer van een veldtocht, weer teruggekomen. Dat was uitvalsbasis, zou je kunnen zeggen. En iedere keer gingen ze van daaruit weer naar een volgende plek of naar een andere situatie. Maar Gilgal betekent afwending, daar kom ik nog even op terug. Dat heeft te maken met afwending van het zondige vlees. De besnijdenis werd daar gedaan. Gilgal was een legerplaats. En in die legerplaats is van alles gebeurd. Ik zal u 7 dingen van Gilgal vertellen. Bedenk het niet, staat gewoon in de Bijbel. U moet wel het boek Jozua dan gaan lezen. Maar dat gaat aan het boek Richteren vooraf. Daar begint het. Gilgal. Nou, het eerste wat daar gebeurde is dat ze uit de Jordaan gekomen, door de Jordaan gegaan. Het water werd immers afgesneden. Er stond eigenlijk een muur van water bij de stad Adam. En dat vloeide in oostelijke richting weg, zegt de Bijbel. En toen was er ruimte om door de Jordaan te gaan. Die Jordaan die in die tijd volkomen buiten zijn oevers was getreden. Dus niet een soort smal stroomtje was. We waren de laatste een keer in de Jordaan. En dan denk je, nou ja, met een beetje polstok spreekt een Fries daar overheen of zo. Ik kan het niet, maar bij dat polstok springen, zou het misschien wel lukken. Maar buiten de oevers getreden. Niemand kon daardoor. En dan komt er een tocht dwars door het water heen. Nu is door het water gaan altijd een beeld van afscheiding. Zoals door het water gaan van de Schelfzee een afscheiding was van Egypte. Dat zat er ineens tussen. Zo is ook bij de wateren van de Jordaan sprake van een afscheiding. Uit de woestijn in het beloofde land. Altijd is dat door het water gaan een beeld van de doop. Dat is niet zomaar hoor, dat is niet bedacht. Dat kom je altijd weer tegen. De hele schrift door. Het ene terrein verlaten. Het terrein waar de duivel heerst verlaten. En treden op het terrein waar de Heere heerst, waar hij gezag heeft, waar het om zijn naam gaat en zijn glorie. Het ene terrein verlaten, het andere terrein binnenkomen. Dat is een beetje sterven. De Fransen hebben daar een spreekwoord voor, geloof ik, partier, zijn mort hier een peu. Dus een afscheid nemen is een beetje sterven. Dat is het sterven. Het water van de doop brengt je op een ander terrein. Het terrein waar het om de Heer gaat, waar zijn gezag geldt, waar zijn eer voor opstaat. Nu, toen waren ze door de Jordaan getrokken. Het was vrijwillig. 2,5 stam die zijn niet meegegaan toen. Alleen de strijdbare mannen moesten mee, die moesten helpen. Maar de rest is, die 2,5 stam is daar alvast bij verwonen, die vonden het daar al mooi genoeg. Komt heel vaak voor, hoor. Als u dat een beetje doortrekt en die beelden kent, dan denkt u, oh ja, ja, ze hebben niet ten volle die prijs willen ophoesten. Een beetje wel, een beetje snoepen ervan, een beetje vreugde ervan, maar echt in het nieuwe terrein staan, het terrein waarover de Heere spreekt, waar zijn zegen is, overvloeiend van melk en honig, daar ligt de hele zegen. Nou, niet iedereen ging mee. Maar die meegingen en door de Jordaan trokken, die kregen een opdracht. En die moesten uit de Jordaan per stam een steen weghalen. Een steen uit de Jordaan. En die 12 stenen moesten ze neerleggen in Gilgal. Op de plaats waar zij de nacht zouden doorbrengen. Zo staat het in de schrift. Dus waar ze dan zouden gaan slapen. En dat oprichten van die 12 stenen is een hele bijzondere. Misschien is het getal 12 niet helemaal koosje. Misschien kun je zeggen, misschien heeft elke Israëliet dat wel gedaan. Nou, het zij zo. Misschien is het ook wel zo. Ik weet niet helemaal zeker of elke Israëliet dat deed of dat het per stam gebeurde. Maar hoe dan ook, 12 stenen, dus, en hoe dan ook, anders gezegd, stenen uit de Jordaan werden als een soort monument neergelegd in Gilgal. En als je kinderen je later vragen, wat is dat nu? Dan moet je antwoorden, ja, zo en zo is het gebeurd. De Heer heeft ons door de Jordaan geleid en wij belijden nu dat wij hem toebehoren, dat we dwars door het oordeel van wateren gegaan zijn en dat we op het nieuwe terrein, in het nieuwe terrein, in de zegengebieden van de Heer zijn terechtgekomen. Nou, dat gebeurde. Die kinderen, die jongens hebben, waarom doet u dat nu? Er werd ook nog een monument in de Jordaan gelegd. Maar dat was natuurlijk later door water overspoeld. Dat zag niemand meer. Of werd misschien wel meegesleurd door de stroom van water. Niemand weet dat. Maar dat wat in Gilgal neergelegd werd, dat was heel bijzonder. Zijn er in mijn leven duidelijke bewijzen dat ik de wateren van de Jordaan, dat ik de rivier, de wateren van de dood, achter mij heb gelaten? Is het in mijn leven, op de plek waar ik de nacht doorbreng, nou zeg maar je eigen huis, je eigen familie, je eigen omgeving, dus daar waar je bent, waar het ik van jou aanwezig is, zijn er ook bewijzen dat ik leef omdat ik met Christus gestorven ben? Dat is niet een formeel gebeuren van, ja, toen en toen, ja, toen ben ik gedoopt. Of toen en toen is dit gebeurd. Bepaalde datum, misschien leeftijd. Waar ligt nu het bewijs dat je die route hebt gekozen? Dat je die kant op bent gegaan? Nou, dat is al best een heftige. Het tweede wat daar gebeurde in Gilgal, dat is de besnijdenis. In de woestijntijd hebben ze de jongetjes niet besneden. Een hele generatie is daar gestorven, 40 jaar, een hele generatie is weg. Maar die zijn allemaal niet besneden geweest. En toen daar in Gilgal is daar op bevel van de Heer de besnijdenis toegepast. Nou ja, dan gaan we de discussie in. Hè? Is de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen? En laat maar eventjes nog. Het teken en zegel van Gods verbond met Abraham en zijn zonen was besnijdenis. Genesis 15. En Abraham werd besneden en ook zijn zoon Ismaël op hetzelfde moment. Zegt de Bijbel. Maar ook die bij Abraham hoorden, die van hem waren. De gekochten. Een klein stukje voorhuid werd weggesneden bij alles wat mannelijk was. Om aan te geven dat de normale lijn van verwekking van nazaads, het geven van een follow-up, het regelen van de volgende generatie, daarmee is dit in verbinding te brengen. En u wordt gezegd dat het zondige vlees moet worden weggesneden. Nu waren ze al door de Jordaan gegaan. Je zou zeggen, nou, als ze dan dat gehad hebben, dan hoeven ze niet nog een keer besneden te worden. Dat is een beetje dubbel zo. Nee. Dat door de Jordaan gaat betekent dat je het terrein van de wereld verlaat. En dat je op het terrein komt waar de Heere gediend wil worden en waar hij de Heere is. Maar nu gaat het om jouw persoonlijke situatie. Dat is nog meer dan, ja, ik hoor bij die club, ik ben bij de gelovigen te horen, of ik hoor bij de gemeente. Dus ik bevind me nu op een terrein waar de Heere alles is. Nee, maar ook jouw eigen leven. Jij en ik, wij zijn niet in staat om iets goeds te produceren. Uit het vlees komt niets goeds tevoorschijn. Daarom kan Johannes 1 zeggen, die niet uit de wil van een man geboren, niet uit het vlees geboren, maar uit God geboren is. Het nieuwe leven heeft een andere bron. Dat heeft niet te maken met uw mogelijkheid om zaad te produceren en om nazaad naar u te zien. Het is een beetje moeilijk misschien, maar we voelen hem wel aan. Hè? Wij moeten dus ook nog leren dat het mes erin moet. En dat is pijnlijk. Uit de Bijbel weten we dat besneden worden op latere leeftijd dan 8 dagen, een dag of 3 ziekte is. Compleet gevloerd. voorbeeld uit Genesis. Een van de zonen van Jacob, die zei toen Dina, zijn zusje, verkering kreeg met een zoon van Hemor, van Sichem. Van, nou ja, jullie mogen wel een beetje verkering hebben met mijn zusje, maar dan moet je je wel laten besnijden. En het hele volk moet ook besneden worden. En die mensen die trapten daar nog in ook, dat gebeurde. En toen ze allemaal besneden waren, waren ze de derde dag zo ziek dat ze zich niet konden verweren. En ze hebben de hele stad kort en klein geslagen. Nou, dat is geen helder verhaal, maar staat wel in de Bijbel. Dat betekent dus, als je nu denkt aan die vijanden van de Heer die daar in Jericho al op de muur stonden te kijken met hun verrekijkers, hoe dan ook, en die al gezien hebben, ja, maar ze zijn al dichterbij dan we denken. En wat gebeurde er toen? Toen heeft God gezegd, en nu alle mannen besneden. Nou, je zou zeggen, dat is het slechtste moment wat je kunt bedenken. Die mensen worden allemaal ziek. Als de mensen van Jericho een uitval doen uit Jericho, dan liggen we plat. Dan zijn we overwonnen in één keer. We kunnen ons niet eens verdedigen. Ja, dat is het zoekje. Dank je wel. We kunnen niet eens iets doen. En op dat moment liggen ze daar allemaal plat. U had gedacht, u de tacticus, u die de generale staf gaat adviseren. Dat moet je wel doen misschien, maar niet op dat moment natuurlijk. En de Heer zegt, daar, Gilgal is een plaats waar die stenen liggen. We zijn op een ander terrein gekomen. Is ook een plaats waar die stukjes voorhuid liggen. Sorry hoor, de heuvel der voorhuiden wordt het wel eens genoemd. Waar het duidelijke bewijs is dat het vlees, dat wij vanuit onszelf, dat wij de mens vanuit zichzelf, vanuit zijn eigen vlees, niets kan doen. Niet in staat is om iets te doen. Nou, dat moet je vandaag maar zeggen. Van hogerhand word je tegenwoordig naar je hoofd gegooid. Maar jij kunt wel. Je moet jezelf niet wegcijferen. Je bent toch iemand? Je bent nog niet zomaar iemand. Je bent wat? Wat denk je wel? Nou, dat krijgen we allemaal aangevreven. En we gaan ons verdedigen. We zijn allemaal een beetje koning, hoor. We zijn allemaal een beetje machtig. We zijn allemaal een beetje God. Nou, zo gaat het vandaan. Zover is men al. Je bent een beetje God. Besnijdenis is ingrijpend. Fel. Het is daar gebeurd. In Gilgal toen. Het derde wat daar plaatsvond is het Pascha vieren. Het houdt niet op, hè? Het geslachte lam. Nee, maar het is echt, het is gewoon de Bijbel lezen. Het staat er gewoon simpel. Het derde is dat het Pascha daar gevierd werd. En ze hebben daar het lammetje weer bekeken. En ze hebben dat lammetje geslacht. En ze hebben dat lammetje, nog niet met bloed aan de deurposten, daarover is geen sprake in het boek Richteren. Ook niet in Jozua. Maar ze hebben wel het Pascha geslacht en gegeten. Het geslachte lam. Het geslachte lam. En onmiddellijk gekoppeld, ten vierde, hebben ze daar overjarig koren. Hebben ze ongezuurde broden van wat het land opleverde die dag gegeten. Ze hebben natuurlijk geproefd van de zegen van het land. Geproefd van de hemelse zegen, als ik het zeg maar. Ze hebben geproefd van het huis van de Vader. Ze hebben geproefd van de engelen. Ze hebben geproefd van de troon van God. Ze hebben geproefd van de geweldige zegen die God in zijn genade heeft gegeven. Het land leverde de zegen van het land. U bent gezegend niet met aardse zegeningen. U bent gezegend met geestelijke zegening. Maar wel gezegend met alle geestelijke zegening van de hemelse gewesten. Ze hebben al geproefd van die dingen. Ze waren nog niet binnengegaan helemaal. Maar ze hebben de eerste smaak van die geestelijke zegen gekregen. Nou, als je tot geloof komt en je hoort voor het eerst van deze dingen, dan is het alsof je, ik weet niet wat hoort, alsof je helemaal overroeld bent met zegen. Alsof je compleet bedekt bent met die enorme zegen die God in zijn genade gaat geven en nog wil geven. Nog een keer herhalen. Die stenen uit de Jordaan, besnijdenis, Pascha, ongezuurde broden. Nou, dat is best een heftige situatie. Komt nog wel bij je. Ze hebben daar voor het laatst manna gegeten, daar nog. Dus behalve Pascha en ongezuurde broden, ook nog één keer manna. Ze hebben nog één keer geproefd van dat wat 40 jaar lang hun zegen was in de woestijn. Nou,
Als je zo dicht bij de Heer Jezus komt, in zijn gebied bent, op zijn terrein bent, daar waar hij de Heer is. En waar wij ook willen zijn, graag willen zijn. En waar we onszelf willen geven. Heer, ik kan niks, ik ben ook niks. U bent de enige die wat kunt. En het geslachte lam, dat is ons voedsel. En de zegen die u zelf bereid hebt, dat is ook onze zegen. En dan gaan we nog één keer terug. Maar ook die tijd die hieraan vooraf ging, de woestijntocht, heb u ook gezorgd voor mij. Nog één keer hebben ze het manna gegeten. Nog één keer teruggekeken naar die 40 jaar lang eten van het brood der engelen, zoals Psalm 78 dat zegt. Nou, dat is een hele mooie plek. Daar heb ik al 5 gehad. 5 puntjes. 6. Daar in Gilgal, Jozua ging een ommetje maken op een avond en zag hij ineens de vorst van het Heer des Heren. Nou, Jozua schrok. Hij was echt niet voor een kleintje vervaat. Echt niet. Hij was een strijder. En hij ziet daar de Heer en hij zegt, bent u van ons of bent u van onze tegenstander? Vraagt Jozua aan hem. En hij zegt, nee. Hij zegt eigenlijk, ik ben niet van jullie, ik ben ook niet van de tegenstander. Hij is van een andere orde, van een andere categorie. Hij is van de Heer zelf. Niet in onze binnenzak. Ook niet in de tegenstander gelederen te zoeken. Maar de Heer zelf. Hij is de vorst en Jozua doet de schoenen van zijn voeten. En die vorst die zegt, Jozua, en nu ben ik gekomen. Nu ga ik mijn plaats in jullie midden innemen. Nu ga ik jullie leiden. Nu ga ik jullie sturen. Nu ga ik je brengen van de ene overwinning naar de andere overwinning. En toen viel Jericho vanuit Gilgal. Een gigant. Jericho was tot de tanden toe bewapend. De muren waren dik. Daar kon je op wonen. Denk maar aan Rahab die een woning had op de muur. Maar je kon erop wonen. En die muren die vielen om. We hebben onze kinderen dat geleerd met kinderliedjes. Maar we zijn het helemaal kwijt. Ja, u denkt het misschien nog wel met de kinderen. Maar ondertussen. De muren van Jericho zijn zo massief. Zo geweldig. En hebben ze daar één spittetje voor zelf ingedaan, hebben zij door hun vlees, door Israëlieten, vlees, door het vlees van de Israëlieten, hebben zij dat gedaan, die overwinning? Nul. Helemaal niks. Ze hebben alleen maar om de Jericho-muren gewandeld, 7 dagen lang, de laatste keer 7 keer op die ene dag. Muren, bats, liggen ze. Hebben zij het gedaan? Ze hebben niks gedaan. En de Heere gaf een gigantische overwinning. Ik heb u 7 dingen van Gilgal verteld. Nu hoop ik dat het overkomt. Als u en ik vandaag Gilgal verlaten, dit niet meer zo zien, daar niet op terugkomen, dit niet als uitvalsbasis hebben, als we van daaruit niet vertrekken in onze geestelijke strijd met de geestelijke wapenrusting van Efeziërs over succes, als we niet meer uit Gilgal vertrekken, dan gaat het niet goed. En ik ben bang dat dat de grote reden is waarom het in de kerk op den duur niet goed gaat en goed ging. Wat moet je dan doen? Ja, terug. De engel van de Heere gaat van Gilgal naar Bochem. Zoekt een andere locatie. Komt op de plek waar ze zelf al woonden. Gaat hen achterna, notabene. En gaat dan zeggen, weet je wat er nu gebeurde? Jullie komen niet meer daar in Gilgal terug. Jullie komen niet meer iedere keer terug in Gilgal. Jullie zijn kennelijk vanuit een andere basis gaan vertrekken. Nou, dat is precies wat er vandaag gebeurd is. De wetenschap, wij weten het nu, we hebben nu goede wapens, we hebben nu vaklui, we hebben nu van alles, we hebben van alles in kaart gebracht. En nu, ja, nu gaan we de vijand te lijf en nu gaan we een overwinning behalen. Nou nee dus, er gebeurt helemaal niks meer. De kerk loopt leeg, elke week gaat er een kerk dicht. En als je echt in het groot bekijkt, dan denk je, oei, waar zijn we gebleven? Dat is toch zo? Dan kun je wel zeggen, ik ben nog met 200 man op zondag of met 100 man, dat kan. Of met 12, komt ook voor. We moeten toch eerlijk durven zijn. En als u niet meer eerlijk bent, dan gaat het woord van God ook niks meer zeggen en niks meer doen. En hier komt op dat moment een oplossing. Maar eerst is daar een plaats van wenen, Bochem. Dus die engel van de Heere ging van Gilgal naar Bochem. Dus niet meer de oorspronkelijke uitvalsbasis, maar die nieuwe locatie die ze zelf hadden gefabriekt, die ze zelf hadden gemaakt, die ze zelf hadden bedacht, hun eigen dingen. Van daaruit
gingen ze vertrekken en daar ging die engel van de Heer hun dit vertellen. En ze hebben geweend. Ze werden nog geraakt in hun emoties, in hun ziel, denk ik. En dat is op zich prachtig. Zou het u nog iets doen als u beseft wat u allemaal losgelaten hebt met niet meer in Gilgal komen? Ik heb het niet over een soort reisje naar Gilgal. Ik ben er geweest verschillende keren. Best een mooie streek om te zijn. We hebben daar bij de Jordaan gestaan. We hebben daar doopdiensten gehouden. Juist daar. Precies daar. Dat is niet de doopdienst die je dus zou kunnen houden in Galilea bovenin. Weet je wel, dat is helemaal bij Tiberias, bij het meer van Galilea. Maar dat is bij de Jordaan, daar onderin. Het was vroeger verboden terrein, maar je kunt er tegenwoordig komen. Maar kennen we dat nog? Bedoelen we nu dat we daarheen moeten? Nieuwe excursie, reisje boeken? Nee. In uw hart. Raakt het u nog? Wat is er nog over van stenen uit de Jordaan? Wat is er nog over van besnijdenis? De discussie, ja, maar daar gaat het niet om. Zouden we als gelovigen durven zeggen, niet uit het vlees, maar uit God geboren. Niet uit de wil van een man. Uit God geboren. Leven uit God. Een buitengewone les, denk ik. Gilgal, Bochim. De geschiedenis gaat in Richteren dan verder. We hebben dat samen met elkaar gelezen. En dan is op die plaats van Wenen misschien wel weer een zevental te zien. Maar vindt u dat is misschien wel te technisch? Dan denkt u, ja, daardoor zoekt altijd die zeven. Ja, dat zoek ik ook. Echt, ik zoek ernaar. En ik weet ook wel dat in het verleden, ook wel eens in toespraken, te geforceerd naar het getal zeven is gezocht. Je had er soms ook wel eens acht of negen van kunnen maken. Of misschien moest je bij zes stoppen. Dat kan allemaal gebeuren. Maar feit is dat het heel uniek is. En toen? Nou, ik wil niet al te veel zeggen, maar ik ga ze u wel noemen. Er was eerst een nieuwe basis, een nieuw uitgangspunt. Dat was een plaats van Wenen. Nou, sommigen zeggen, ja, we moeten echt in de rouw, we moeten onze tranen weer de vrije loop laten. We moeten een plek hebben van waaruit we vertrekken. Dat is een huilbui. Maar hier staat ten tweede, ze hebben de geschiedenis vergeten. Nu weet ik niet of u ook met de vaderlandse geschiedenis een beetje op de hoogte bent, maar Groen van Prinsterer heeft, voor zover ik het weet, ooit gezegd: een volk dat zijn geschiedenis vergeet, krijgt revolutie. En ik heb geleerd in de loop van een paar jaar dat ik leef, dat dat waar is. Als je vergeet wat er gebeurd is, dan krijg je echt een soort opstand. Zitten we middenin. En de een kraait nog harder dan de ander. Het is niet alleen in Spanje zo. Nu zeg ik het maar iets van vandaag. Maar het is ook in Nederland zo. Politieke partijen. Een volk dat zijn geschiedenis vergeet, krijgt een revolutie. Maar in Israël waren ze kwijt. Ze waren dat kwijt. Er kwam een nieuwe generatie, die hadden dat allemaal niet meegemaakt. Ja, die oude mannen, die hadden dat. Maar die waren allemaal gestorven. Jozua was gestorven en de oudsten die Jozua hadden overleefd, die waren ook gestorven. Dus er kwam een hele nieuwe generatie, die hadden dat allemaal niet. Die hebben nog geen feeling, zoals dat vandaag heet, met vroeger. En die willen ook andere dingen, we willen wat anders, we willen vernieuwing. Maar vernieuwing is terugkeer naar het oude. Echt waar hoor. Ik ga niet dat zeggen omdat ik een oude vent ben, maar zo voel ik me niet. Maar vernieuwing is terug naar het begin. Dat is vernieuwing. En nu was die uitvalsplek een plaats van Wenen geworden. En ze hadden daar de geschiedenis vergeten. En ze dienden de Baals. We hebben het gelezen. En ze verlieten de heren. Nou ja, ik ga ze opzommen, alle zeven. De plunderaars kwamen. Nou, er zijn ongelooflijk veel schatten door plunderaars meegeklauwd, meegenomen, gestolen, meegevoerd. En we zijn de vreugde van vele dingen kwijt. Dat heet dan, de wetenschap heeft nu bepaald dat het anders is. Het algemeen betwijfeld christelijk geloof is in de plaats gekomen van de geloofsbelijdenis. Sorry dat ik het voorzichtig zeg, maar misschien ook wel heel scherp. We zijn alles kwijt. We zijn langzaam maar zeker alles kwijtgeraakt. De plunderaars, die zijn massaal binnengedrongen. Die hebben en de Bijbel meegenomen, dat kan allemaal niet. En de schepping meegenomen, kan ook nooit zo. En de verlossing, dat kan ook niet zo. En de maagdelijke geboorte van Jezus bestaat toch niet, kan toch niet. Kun je daarvoor nagaan met je verstand? Plunderaars. Maar de Heere is tegen hen gaan werken. Dus de Heere was in het Gilgal gebeuren de vorst die voor hen was, die voorop ging, die de leiding zou geven. En nu was de Heere tegen hen. Nou, zo lijkt het wel alsof we van nederlaag naar nederlaag sukkelen. En ze luisterden ook niet, dus nummertje 7, naar hun richters. Dus de mensen die dan nog eventjes de leiding zouden willen nemen of leiding willen geven, die werden niet gehoord. En er blijven er vorsten over. Er blijven dus volkeren over. Nou, je hoeft niet meer te raden, ook 7. Dit is geen toeval, hoor. Ik zal ze u noemen, Filistijnen, dat zijn de 5 stadsvorsten van de Filistijnen. Dat zijn de Kanaanieten, 3 Hethieten, 4 Amorieten, 5 Ferizieten, Hevieten 6 en Jebusieten 7. Er blijven ook 7 volken over. En het hoeft u niet te verbazen dat er in Openbaring 2 en 3 7 gemeentes, en er waren meer gemeentes dan in Klein-Azië. Kolosse lag daar bijvoorbeeld ook. Maar waarom die 7? Nou, om dezelfde reden. En ziet u het nu niet hoe daar bij Efeze en Openbaring 2 gezegd wordt, u hebt uw eerste liefde verlaten. Nou, daar begint het mee. En het gaat zo door, totdat de Heer buiten staat en de deur aan het kloppen is. Mag ik alsjeblieft binnenkomen? Hij is al lang, hij staat buiten. Hij was helemaal niet meer binnen. Die 7 brieven uit Openbaring 2 en 3 mag u echt leggen bovenop het Richteren 2 gebeuren en het beginnen van hoofdstuk 3. We gaan de volgende keer verder met Othniel en met Ehud, met de feitelijke richters. En wat ze dan typisch doen en hoe ze dat doen en wat hun wapentuig dan is. Hoe de Heer vandaag met iets kroms iets bijzonders wil gaan doen. Misschien wel met jouw kromme vingers of zo, of met mijn verkeerde verschrompelde handjes. Dat is het verschil. Maar die lijn die is zo schitterend dat je misschien wel ademloos zegt, maar aha, waarom hebben we het boek Richteren nooit bestudeerd? Waarom hebben wij als volk de geschiedenis vergeten? Waarom komen we nu in opstand en denken dat we het beter kunnen dan onze voorvaderen? Waarom zeggen die eigenwijze mensen van vandaag dat ze zeggen, we weten meer dan Paulus ooit geweten heeft? Maar we hebben nu de scholing gehad en we hebben nu onderzoek gedaan en we hebben weet ik veel wat voor ontdekkingen gedaan. Dat is vandaag zo. Hoe kan het dat de top zo beïnvloed is? De afwijking in de kerk gebeurt nooit van onderaf, gebeurt altijd van bovenaf. En daar zitten we mee. Ik ga niet al te zwaar verder aanzetten. Ik word nog zwaardere strepen eronder, maar dit is werkelijk wat hier staat. Daarom hebt u het Richterenboek in uw Bijbel. Daarom zijn er in die tijd richters of rechters of aanvoerders geweest die weer orde op zaken gingen stellen. Die de Heere weer de plek gingen geven die hem toekomt. En ook behoort. Dat is een plek van hem. En als ik denk aan die vijanden, die komen we allemaal nog tegen. De Filistijnen en de Kanaanieten en de Hethieten. En er wordt gevochten tegen die mensen. En er wordt iets gedaan tegen die mensen. Maar al die aanvallen. Zou u nu, heel voorzichtig met mij, eventjes in Openbaring 2 willen kijken? Openbaring 3. Dat is natuurlijk in de geschiedenis, veel en veel later. De Heer Jezus is gestorven, hij is begraven, hij is ook opgestaan, hij is naar de hemel gegaan. Hij zit nu aan de rechterhand van de majesteit, in de hoge, aan de rechterhand van de Vader. Hij is verhoogd en verheerlijkt, hij schittert. Hij was het die ons door de zee heen leidde en hij was ons dierbaar, kostbaar. Hij is het echte Paasland, het land dat geslacht is, maar is ook het voedsel vanuit het nieuwe leven, vanuit het nieuwe geestelijke leven. Maar Openbaring 3, 17, vers 17. Ik neem maar één stukje, dat is het meest sprekende misschien. Wat u zegt, ik ben rijk en steeds rijker geworden. En heb aan niets gebrek. Maar u weet niet dat juist u ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent. Dat zegt de Schrift. Dat zegt de Geest tot de gemeente. Dat zegt de Heilige Geest. Dat zegt de Engel van de Heere nu tegen ons, tegen de gemeente. En ik raad u aan dat u van mij goud koopt, gelouterd door het vuur, opdat u rijk wordt, en witte kleren, opdat u bekleed bent, en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt. Ik zalf uw ogen met ogen zalf, opdat u zult kunnen zien. Je visie is vertroebeld, compleet vertroebeld. Je beeld van goud, van God zelf en jij zelf is ook vertroebeld. En je eigen positie, de witte kleren, die is ook compleet vertroebeld. Het is allemaal weg. En ieder die ik lief heb, wijs ik terecht. En die bestraf ik. Dat is de taal van Richteren 2. Die bestraf ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Laat dan de engel van de gemeente van Laodicea wakker worden. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken en hij met mij. Wie overwint? En ja, toen verloren ze steeds. Maar bij een richter gingen ze weer overwinnen. Wie overwint, zal ik geven met mij te zitten op mijn troon, zoals ook ik overwonnen heb en met mijn Vader op zijn troon gezet heb. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Dit is precies wat Richteren ons wil gaan zeggen. En daarom is het actueel, ja, daarom is het ook superactueel. Maar is het ook nodig? Actueel is misschien wel hetzelfde als nodig, maar we hebben dit nodig vandaag. En die noodzaak om terug te keren, die noodzaak om dit hele plaatje te zien van wat gebeurde er toen? Ja, dat was vroeger. Ach, dat was van het jaar nul en zo. Nou, dan gaat hij. Nou, goed, als dat dan het jaar nul is, dan is dit het jaar na nul, in ieder geval het begin van de nieuwe jaartelling, na de Heer Jezus. Maar toen was het al net zo. En denk nu niet dat dat vandaag beter is, want u weet dat dat niet waar is. Het is niet beter. Het is verder gegaan. En nu is de enige vraag, van, zou u willen dat wat Gilgal voorstelt, wat ik een beetje uitvoerig uit de doeken heb willen doen, dat weer werkelijkheid, dat het weer levend wordt. En dat is door de Jordaan. We zijn op het terrein, heren, van u. Heer Jezus, het is uw gebied, het is uw terrein en we willen dat terrein betreden. En we willen de duidelijke bewijzen dat we bij u horen en van u zijn en bij u willen zijn en van u willen genieten, die willen we meenemen. Daar willen we stenen, willen we een monument van neerleggen. Nou, ik vind dat elke gemeente een soort monument, elk kerkgebouw zou een monument moeten zijn hier op aarde van uit de wereld, door de woestijn gegaan, maar nu in het land van de zegeningen, hier staan we. Amen. 2. Maar dan ook besnijdenis. En dat is veel moeilijker. Je kunt nog wel een kerkgebouw neerzetten. En dat kunnen onze vaderen al gedaan hebben. En omdat zij er voor goed op gepast hebben, hebben wij daar nog steeds profijt van. Sorry hoor, ze hebben het goed onderhouden en zo. Maar besnijdenis. En ik dan, mijn vlees, mijn gedachten, mijn uitingen. Is dat vlees of is dat van de geest? Geest en vlees staan tegenover elkaar. Niet stonden, dat is nog zo.
En vlees en geest is een voortdurend conflict. Maar we zijn het een beetje kwijt, want dat is moeilijk. Ja. We willen liever opwekking, we willen liever halleluja, we willen wonderen zien, tekenen zien, buitengewone dingen. Ja, amen, ik ook graag. Maar dit is nodig. Want als dit niet gebeurt, zullen die tekenen er ook niet zijn. Besnijdenis. En dan Pascha. Nieuwe Testament. Ook ons Pascha, Christus, is geslacht. Laten we dan feest vieren. Waar slaat dat feest op? Op het feest van de ongezuurde broden. Op het eten van dat wat het land oplevert. Eet u van wat het land oplevert? Nou, dat is moeilijk, hè? Wat levert het land op? Is dat dan tarwe? Is dat een suikerbiet? Is dat een bunde spruitjes of zo? Is dat wat het land op... Nee, dat bedoel ik niet. Dat voelt u ook wel. Wat levert het op dan? Wat is de zegen van de Heere? Is dat brood op de plank? Hij zal ervoor zorgen. Maar het is je bezighouden met wie de Heer Jezus is. Met wie de Vader zelf is. Wat het Vaderhuis is. Wat de toekomst is. Hoe we daar zullen zijn. Hoe we daar niet een soort achterafplekje hebben, maar een eerste zetel hebben. Aan de tafel. Bij de Heer. Schoenen aan onze voeten, om dat met de verloren zoon te zeggen. Een ring aan onze hand. Koninklijk. Priesterschap. Een schitterende toekomst. Dat is eten van het land. Dat is nu genieten van de geweldige zegeningen waarmee u en ik gezegend zijn. Dat is nu. En terugdenken, Heere, maar u was er ook gisteren toen we het manna aten. We willen daar nog een keer van genieten, want u hebt ook toen en ook vorige week en ook 20 jaar terug. Hebt u gezorgd? Was u er? Hebt u geholpen? Hebt u ons nabij willen zijn? Manna, nog een keer. En de vorst. U, Heer Jezus, u bent die vorst van het Heer des Heren. U bent die geweldige Heer die in onze levens is gekomen en die op een bepaald moment kwam. En nu kan ik bij je binnenkomen. Nu ben ik gekomen om in jouw leven vorst te zijn. Nou, dan vallen de muren van Jericho. Dan is de overwinning weer een feit. Die prachtige parallellen met het Nieuwe Testament, die zijn kostbaar, die zijn heel bijzonder. En ik hoop dat u daarvan geniet. Want dat heb u nodig. Dat heb u nodig. Dat heb ik nodig. Ik heb het niet alleen te zeggen omdat ik dat toevallig mag uitleggen vanavond. Ik heb het ook nodig. Dat Gilgal echt is. En dat ik niet een situatie moet meemaken waarin de engel van de Heer zegt, waar was je nou? Ik heb nu zo lang op je gewacht. Iedere keer was ik er nog. Maar jij kwam niet meer. Je was er niet meer. De Heer wil opnieuw een opwekking geven. Wil opnieuw een richter verwekken. Een engel van de gemeente verwekken. Om dingen te zeggen, om dingen te doen die buitengewoon zijn. Dit, lieve broeder en zuster, hebben u en ik vandaag nodig. Wat fijn dat u de Heer Jezus kent. Wat fijn dat u hier bent. Wat fijn dat u kunt zeggen, mijn schuld is weg, mijn zonden zijn vergeven. Ik hoop dat iedereen dat ook kan zeggen. Maar vervolgens is er een enorme taak voor u en voor mij om voor anderen tot zegen te zijn. Dat lied zongen we net vlak voordat de toespraak begon. Bent u voor anderen tot zegen. Niet alleen maar om te scoren, maar zodat ook die geweldige zegen die we nu hebben door het geloof in Jezus ook verder stroomt. Alsof het een rivier is. Een rivier van zegen. De Heere zegene u en mij. Amen. Vader, dank u wel dat u ons zo ziet en hoort en dat u precies weet wie we zijn. En we hebben nu gekeken naar Richteren 2, een heel klein stukje van hoofdstuk 3. En we zijn onder de indruk van deze informatie. Van wat er toen is gebeurd. En hoe dat nu vandaag helemaal terug te vinden is. Zijn beslag krijgt. Heeft gekregen. En we moeten ons met schaamte misschien wel afvragen, waren we maar vaker in Gilgal. Misschien willen we na vanavond een moment nemen om terug te gaan naar Gilgal. Niet om een soort ouderwetse toestand in ere te houden, maar om te belijden wat ze daar toen beleden. We willen u vragen om een bijzondere doorwerking van uw Heilige Geest, ook vanuit dit prachtige stukje uit Richteren 2... en het begin van 3. We danken u daarvoor. Amen.